Hallo en welkom op de Sofa met Seka, onze wekelijkse podcast waarin ik interessante auteurs ontvang die een boek geschreven hebben en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Mijn gasten van vandaag is Selma Baldemir en Selma heeft een prachtige boek geschreven, Liever vandaag dan morgen. Selma, van harte welkom.
Hallo.
Hey.
Dag Seka.
Kijk eens, Selma, als ik zo naar jou kijk, dan denk ik dat je in eerste rij gestaan hebt als God goede genen heeft uitgedeeld.
Dat weet ik niet.
Wat een ravissante en positieve verschijning ben je.
Dank je wel.
Ja.
Dat geldt ook voor jou.
Kijk eens aan. Ja, niet zo lang geleden ben je verhuisd naar de zee samen met mannen en kinderen.
Ja.
En vandaag all the way van de knokken.
Klopt.
Ja. Voilà, voilà. Selma, ik zou zeggen, voor de mensen onder ons die je misschien nog niet zouden kennen, nog niet zei ik,
ja.
Stel je eventjes voor.
Ja. Ja, ik ben Selma, ik ben 45 jaar. Ik ben mama van twee prachtige zonen, Zian en Ilias, 12 en 14. En ben getrouwd met Bert. En inderdaad, we hebben ook nog een woefje, Spikey. En sinds kort zijn we dus verhuisd inderdaad naar de kust. En we hebben het daar echt wel naar ons zin. Dus,
Kijk eens, ik ben al jaloers. Ik zou ook in Knokke willen wonen.
Ja.
Vooral voor de lucht en de zee. En,
ja,
het is wel leuk. Ja, absoluut.
Klopt wel, ja. En ook, ja, sommige mensen zeggen, ja, is het niet omdat het nu zomer is... Maar we zijn ook al in de winter naar de kust geweest, dus het is daar eigenlijk wel... En we wonen ook niet vlak aan de zeedijk. Dat maakt het ook wel dat je een korte wandeling maakt naar de zee.
En betaalbaarder waarschijnlijk.
Ja, gewoon ook een beetje rustiger. Als het dan toeristisch is, dan hoef je niet in die drukte te zitten. Maar dan kan je gewoon in een rustige zone vertoven.
Ja, Selma, na 25 jaar... kapster geweest en heb je daarmee gestopt en je bent een boek gaan schrijven. Een boek waarin dat je leven een beetje weerspiegelt en waarin dat je ook in de spiegel kijkt over jezelf, of je kijkt naar het leven, maar ook over je afkomst, je moeder enzovoort praten.
Klopt.
Ja, wat heeft je aangezet om deze boek te schrijven?
Ja, eerlijk, ik had het altijd al vroeger ook, als ik jong was, dat ik dacht van, ik ga ooit wel eens een boek schrijven, omdat ik ook nogal gefascineerd ben door heel veel zaken in het leven. Maar ja, op een gegeven moment dan denk je, ja, ik moet daar tijd voor maken. En denk dat dat wel wat ondertussen cliché klinkt, maar corona heeft mensen wat tijd gegeven om iets anders te doen. En uiteindelijk heb ik dan gekozen om te zeggen van het is nu de moment, ik ga ervoor. En ben ik eigenlijk een boek gaan schrijven over inderdaad mezelf. Dat is niet zo makkelijk, dat weet je zelf ook. Want je stelt je toch wel een beetje transparant. En uiteraard zijn er wel andere zaken geweest in mijn leven die misschien wel nog meer pijn gedaan hebben. Maar daar heeft ook daarom niet iedereen een boodschap aan. Ik heb vooral de onderwerpen gekozen die ik wel vrij... geroutineerd in iedereen zijn leven kan terugkomen, waarin dat iedereen mogelijk zich wel kan in weerspiegelen en iets kan uithalen. Het zij gewoon een bevestiging van ik ben goed bezig, het zij opvoeding of een keuze in iets dat ze maken, of het zij van een kleine tip, deze kan ik misschien wel eens proberen, of het zij gewoon zoeken naar iets en hoe raak ik hier uit, want ik heb hier ook wel een probleem en ik durf er niet mee naar buiten,
Inderdaad. Ja. Misschien wel van begin. Je boek is eigenlijk toch wel heeft een brede tijdspanne, zou ik zeggen. Van begin wanneer dat je ouders naar België komen, van Turkije.
Ja.
Je bent uiteraard hier geboren, dus je bent eerste generatie.
Ja.
Maar vertel ons misschien daarover, want het boek is ook opgedragen aan je moeder. Hè?
Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Dus mijn ouders zijn naar hier verhuisd en wouden ergens anders hun plekje vinden. En er staan ook wel details in de boek zelf, maar die ga ik nu wel eventjes voor de lezer nog sparen.
Oh,
maar in grote lijnen ben ik inderdaad het eerste kind dat hier geboren is. We zijn thuis met 6 kinderen. Dus behoorlijk busy, maar dat maakt het ook wel leuk en dat is ook wel altijd spannend, want iedereen beleeft wel iets en je gaat daar ook wel in mee, dus Maar ik heb gekozen voor inderdaad van in het begin, want dat is wel leuk dat je zo een klein beetje die opbouw kunt hebben. En er gebeuren altijd wel zaken van kleins af aan. En waarin dat ik ook wil weergeven dat we van bij de geboorte eigenlijk een rugzakje hebben waar we allemaal vakjes in hebben. En daar steken we elke keer wel iets in waar we meemaken. En wat dat er ook voor zorgt dat wij dus onszelf vormen in het leven. En daarom dat ik eigenlijk zo die tijdspannen wat weergeven. En dat gaat over heel kleine, ja, banale dingen. Dat iemand anders zegt van, ja, maar zo erg is dat toch niet? Ja, de ene mens minimaliseert iets en de andere mens maakt daar een dramaverhaal van. Het gaat er gewoon over dat dat heel kleine zaken en onderwerpen zijn waarin dat ik wil aangeven dat je echt wel stelselmatig een potje vult dat op een gegeven moment kan gaan overlopen, hè, als je het niet tijdig zelf ook leeg maakt. En ik heb mezelf geleerd om het tijdig leeg te maken. Ja. Ondertussen elke keer een stapje verder van oplossingen zoeken naar. En dat is natuurlijk ook wel een gegeven dat je ontzettend gaat doen als je in een groot gezin of zo, omdat je weet, ik ben hier niet alleen. Als iedereen mama, papa, dan wordt het echt wel heel druk naast het huishouden voor de mama en andere zorgen. Als vrouw, dat weet je zelf ook, dat je veel meer in je hoofdje ronddwarrelen hebt dan alleen maar te denken, mijn nagellak is vandaag een beetje losgekomen of mijn mascara moet bijgewerkt worden. Daar komt heel veel bij kijken. Dus het is wel ontzettend leerrijk ook, opgevoed worden in een groot gezin. Maar dat vormt u ook weer om, op uw manier. En ik heb daar vooral een goede weg in gevonden. Het was niet altijd zoals dat ik het wou, de opvoeding. Het was behoorlijk streng. Ze hadden daar wel hun redenen voor. En ik was op momenten wel boos en typisch een stier, want u bent ook een stier.
Ik ben ook een stier. Dat bij horens en ellebogen.
Ja, en dan ben je boos en dan denk je, dit wil ik niet. Want ik ben meer dan dat van, die heeft iets verkeerd gedaan en nu word ik daar ook voor gestraft. Maar ik heb dan uiteindelijk, trek ik mij eventjes terug en dan denk ik, waarom doen mijn ouders dit? Want waarom krijg ik nu de schuld van een ander? Ja, dan ga je daarover nadenken. Ofwel blijf je boos en kom je er niet uit en ben je nog 4 dagen boos. Zeker als stier kan je dat stevig volhouden. Ofwel ga je nadenken van, ze hebben hier wel een reden voor. En wat zou de reden kunnen zijn? Als ze het zelf niet geven, dan zoek je een reden. En bij mij was het van, het zal zijn omdat als ze elk kind individueel op maat een opvoeding moeten gaan geven, dat is onhaalbaar. Hè?
Dat is niet haalbaar.
Een kostuum op maat laten maken, dat is allemaal, maar een opvoeding voor iedereen op maat in onder hetzelfde dak, dat is niet mogelijk. Hè?
Wat mij wel vooral opviel in jouw boek is jouw schrijfstijl, maar ook je manier van zelfreflectie en ook inzichten naar je ouders. Ze waren streng, maar telkens als iets jou niet aanstond, in de volgende zin ben je ouders al aan het goed praten. Ja, maar ik begrijp wel waarom ze doen. En ik heb me daar ook daarbij neergelegd.
Ja.
Dus en het is een goede dosis zelfrelativering, maar ook relativering van de situatie waarin dat je bevond. Hè.
Klopt, ja. Omdat ik ook merkte, als ik het de andere kant is van te veel het vergrootglas op de ouders gaan leggen, van ze doen het verkeerd en dit is niet wat ik wil, dan ga je die negatieve kant op. En dan voelde ik zelf dat niet bij mij paste. Ja, iedereen is anders en ik ben iemand die geen negatieve dingen kan dragen. Ik voel dat ontzettend hard, zoals ik een vulkaan dat precies gaat barsten. Dus ik denk, dat gaan we niet doen. Dus dan zoeken we een weg van, wat gaan we dan wel doen? En niet zozeer dat gaan verbloemen, maar echt gaan kijken naar de oorzaak van, wat is hier het probleem? Waarom zoeken die mensen geen andere oplossing, maar waarom kiezen ze voor die oplossing? En dan ga je eigenlijk een beetje vanuit hun perspectief gaan kijken van, oké, ik begrijp hen wel, want ze zijn ook meer dan alleen maar mama en papa van 6 kinderen. Ja, ze hebben ook een beetje hun eigen leven nog en alles wat er ronddraait. Ja, ze kunnen niet, omdat jij vandaag een hele slechte dag hebt, iedereen op de achtergrond duwen en alleen maar gefocust zijn op u. Ja, dat is een beetje een keuze ook dat ze gemaakt hebben voor hun groot gezin. Maar langs de andere kant, een mens kiest wel soms dingen waar je soms niet weet wat dat er achteraf gaat komen. Ja. En als je kinderen hebt, kan je moeilijk achteraf zeggen, ik wil er hier even twee doen verdwijnen. Want ja, allee, ik wil maar zeggen, veel mensen zeggen, ja, maar daar heb je voor gekozen. Dus ik wou niet het negatieve opnemen. Ik heb gezegd, er is altijd een weg. En als je, ja, waar een wil is, is een weg. Dus ik zoek de positieve kant, want ik voel dat dat het beste bij mij aanleunt. En dan is het niet dat ik mijn ouders wil verbloemen of hun opvoeding verbloemen. Ik zei ook duidelijk van, ik ga het anders doen. Maar ik begrijp het wel, dat het voor jullie in deze situatie ja, het beste uitkomt of voor jullie het beste haalbaar is.
Ja. Want jij bent van Turkse afkomst. Klopt. Dus je ouders kwamen met de bagage van, ja, wij zijn Turken. Ze zijn daar ook opgevoed geweest op. Zo'n Turk, zou ik zeggen, als ik zo mag zeggen.
Ja.
En dan komen ze naar België, uiteraard, met de hoop voor een beter leven, vooral voor de kinderen.
Ja.
En, ja, en dan ben jij, of jij en je broers en zussen, en ja, je bent hier geboren, je hebt dan invloeden van twee kanten. Ik heb hier ook een aantal gasten gehad, die niet zoveel geluk gehad hebben zoals jij, om eigenlijk te mogen kiezen hoe dat jij je leven wil inrichten.
Ja.
En zelfs naar school gaan en dat soort zaken is aan niet aan iedereen weggelegd van de eerste of tweede zelfs generatie van de mensen die naar België zijn gekomen. Hè.
Ja, klopt. Maar ook ik, door de strenge opvoeding van mijn ouders, heb ik ook enorm moeten worstelen in situaties. Omdat, ja, je merkte, vooral de mama, omdat ze veel in het huishouden bezig was en omringd was door de vier muren van het huis. Ze werd ook wel door papa dikwijls wel gezegd van, ja, laten we dit of dat. Maar dat was zo, ja, nee. Ze maakte haar wereldje zo klein en ze wou dat ook beschermen. Haar focus lag op haar gezin en op dat alles in orde moest zijn. Het eten, de was, de plas. Maar daardoor, ja, ben je ook bang voor de buitenwereld? Ben je ook bang voor alles wat er buiten die vier muren gebeurt? Met gevolg, ja, moet zien dat mijn kinderen bij elkaar kan houden. Te zien dat we de cultuur of de dingen niet gaan verloochenen door ons te gaan vermengen. Wat dat op zich uiteindelijk niet zo is. Maar ja, door die angst wel veel dingen. Steeuwa, als mijn vriendinnen wou weggaan of zo. Nee, want dat gaat er gebeuren. Zo altijd een overbeschermingsfactor, zal ik zeggen. Wat dat ook gemaakt heeft, dat het ook wel moeilijk was. En een worstelsituatie. En dat ik dacht van, ja, nu wil ik dat doen en nu mag dat niet. Maar dan dacht ik gewoon van, ja, kijk, ze voeden u ook op. Ze hebben voor u gekozen. Je hebt het goed. Je hebt een dak boven uw hoofd. Je zit lekker warm. Bedoel,
je krijgt liefde.
Respecteer,
en zorg.
Voilà. Respecteer ook wat mensen ook een keuze. Het is ook veel erger. En ja, je probeert ergens. Ja, en dan komen we bij het woord dankbaarheid. Wat dat voor mij heel belangrijk is. En dat mij ook enorm geholpen heeft in heel veel obstakels. Ik vind dankbaarheid een woord dat heel veel inhoudt.
En een mooie eigenschap ook.
Enorm. Je kan je heel hard optrekken, heel snel. Het geeft ook een focus. Je bent in een bepaalde situatie en je denkt, het had erger kunnen zijn. Dus dat is ergens een vorm van dankbaarheid. Dus je weerlegt je focus op iets anders. Je vergeet eigenlijk de ernst van hetgeen wat op dat moment gebeurd is. Je focust je op iets nieuws dat eigenlijk op de andere weg ligt en op, en je bent weer verder.
Ja, ja, heel mooi. Selma, als ik zou zeggen, als 14-jarige, zou je het advies, als je advies zou aan jezelf kunnen geven, als 14-jarige Selma, wat voor advies zou dat zijn?
Ik had het geluk misschien, deels, dat ik vrij matuur was voor mijn leeftijd. Ik werd ook altijd iets ouder geschat als ik jonger was. Nu,
maar vandaag is andersom, denk ik.
Maar dat is leuk, hè?
Ja.
Ze zeggen altijd, hè, als je jong bent, wil je niet dat ze je jonger schatten. Dus dan heb ik toch wel, hè, op dat vlak een gelukje. Ik dacht ook op 14 jaar heel veel na. En dan ook zo op school, had er zo pestgedrag en zo was. Dan dacht ik, maar waarom? Allee, wees gewoon blij dat jij er goed uitziet. Wees gewoon blij dat jij geen een bril moet dragen dat op een hakpotje lijkt. Wat zit je nu elkaar alleen zo te pesten en uit te maken? Ik had toen ook al die beschermingsfactor naar anderen toe. Ook al waren dat mensen die ik niet kende. Gewoon zo van, ja, mensen zijn mensen. We zijn hier allemaal samen.
Je kon niet tegen onrechtvaardigheid.
Nee, ook niet. Ja, ik had toen ook al dat ik zo mensen de boodschap gaf van, of als ik zo iemand hoorde van een beetje, ja, van thuis bij ons en ons mama dit, en dan zei ik van, ja, maar je moet ze ook eens af en toe vastpakken en zeg eens een keer I love you, ja, want er komt misschien een dag dat het niet meer kan.
Tussen veel van onze oudere generaties waren van ouders was vooral zorgen dat de kinderen onderdak hebben en eten en alles. Maar dat stukje liefde, warmte echt bewust meegeven ja, op dagelijkse ja, basis. Ja. Zat er bij veel gezinnen niet bij, of dat nu Turks of Vlaams of nee, maakt niet uit.
Klopt, klopt. Ja, ja, ook mijn mama, die nam daar ook niet altijd een tijd voor. Dan, ja. Dat heeft ze ook achteraf gezegd. Ik was zo in een rollercoaster en eigenlijk word je heel veel geleefd. Dus ik wil eigenlijk dat ja, een beetje anders doen. En ik deed dat ook al van jongs af aan. Ik zei altijd van, nee, het is niet omdat een dag slecht begint, dat je slecht moet eindigen. We gaan daar een goeie van maken. Het is niet omdat het buiten regent, dat ik de zonneschijn niet kan zijn. Zo, ja, uw focus weer leggen. En ik weet dat dat makkelijk praten is, maar ik werk daar ook aan. Dat is niet alleen dat ik...
Je past dat toe in je dagelijks leven, ja.
Ja, ik geloof er ook oprecht in dat mensen door aanpassingen zichzelf kunnen veranderen. Want ze zeggen altijd, mensen veranderen niet. Maar dan vind ik dat zo radicaal. Ik vind, je kunt wel veranderen. Je kunt je wel aanpassen in zaken waarin, ja, zoals bijvoorbeeld mensen zeggen, ja, ik ben zo te nemen of te laten. Ik ben een flap uit. Ja, maar er is een verschil. Ja. Er is een verschil tussen, je kan ook iets zeggen, maar op een andere manier.
Ja.
Ik geef een voorbeeld. Als vrouw, niemand hoort het graag om arrogant of iets te horen. Ze zien jou, je bent wat bijgekomen. Oh, je bent zo dik geworden. Ja, je kan ook zeggen, oh, je bent een beetje bijgekomen. Dat is juist hetzelfde, maar op een andere manier.
Juist.
En dan vind ik dat zo raar, dat soms mensen toch altijd dat negatieve. Zo van, oh, dat vind ik nu, en dat ga ik nu eens zeggen. En dan denk ik van, maar denk daar eerst over na. Dat is juist zelfs als je een vaas hebt en je ziet die graag. Die op de grond gooien, dat is een fractie van een seconde. Maar die terug aan elkaar beginnen kleven, ja, denk wel dat we dan iets langer bezig zijn dan een seconde. En die gaat er ook nooit meer uitzien als voordien. Dus denk gewoon eventjes na, vooraleer dat je iets doet. Dat is iets dat ik alleen kan meegeven aan eender welke leeftijd.
En ook positief zijn, denk
ja,
ik.
Ja, voilà,
want als je positief bent naar anderen, ben je ook positief voor jezelf,
voor
in
jezelf.
Je eigen hoofd.
Klopt.
En dat maakt jouw dag en jouw beleving van je dag ook mooier en positiever.
Ja,
hè?
Pas op. En dat lijkt nu... Dat mensen zeggen, ja, maar jij hebt het geluk, jij kunt dat. Ja, maar ik werk daar ook aan, ook als kind. Want u sprak nu over 14 jaar, maar op 14 jaar heb ik heel veel momentjes op mijn kamer gezocht. Om gewoon even van, ja, nu ben ik boos. Mijn stiergedrag komt naar boven. Vroom, de stoom langs mijn oren en langs mijn neus gaat. Maar dan dacht ik van, nee, Selma, dat gaan we niet doen. Want dat gaat tegen het koppig blijven en tegen lastig doen. En dan op den duur antwoorden geven die niet leuk zijn naar de ouders toe. Maar zoek een andere manier. Zorg ervoor dat je ja, die liefde, dat je dat wel kunt laten door.
Ja. En ik vind dat ook eigenlijk zeer merkwaardig. Want dat is niet aan iedereen gegeven om zo te denken, zo te handelen.
Ja.
En zeker niet op 14-jarige leeftijd. Zeker als meisje, je bent in volle puberteit, je bent boos, je bent op zoek naar identiteit.
Ja.
Je bent nooit niet schoon genoeg, of wat dan ook. Hè.
Ja.
Dat is nu gewoon zo, omdat dat leeftijd is. Hè.
Ja.
En dan nog een bijkomende stukje van misschien... Ja, zoek naar identiteit, Turks, Vlaams, wat ben ik? Europees,
klopt.
Wie ben ik? Ben ik goed genoeg, ben ik niet goed genoeg? Moet ik die richting?
Ja,
ja, maar je hebt er wel op, met een gezonde dosis van, oké, overwegen, zelfreflectie, toch op, altijd op positieve richting kunnen duwen. Hè?
Ja, 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 ik zeg het, ik heb daar ook wel mijn momentum over nagedacht, van over wat zouden ze mij kunnen pesten of gaan uitmaken. Ja, dat is enkel mijn origine. Ja, meestal, wat zeggen ze? Ja, vuile Turk. Ja, ik had altijd gezegd, als ze dat ooit tegen mij zeggen, dan zeg ik, correctie, het is een proper Turk. Maar allee, ik denk in mijn eigen,
magnifiek.
Uiteindelijk heb ik zoiets van, waar je bang voor bent, dat gaat u wel eens een keer overkomen. En uiteindelijk, bang, je maakt jezelf ook soms bang van dinges. En dan denk ik, ik ben ook veel door vooroordelen moeten gaan. Van ze zal wel denken dat ze het is. En ik vind ook zo strijden in zaken. Ik ben de slimste, ik ben de mooiste. Ik vind dat ook een beetje... Ja, er moeten wedstrijden zijn, hè? Anders kunnen we naar niks op tv kijken. Maar de slimste ben je nooit, want niet iedereen neemt daar deel aan. De mooiste ben je nooit, want niet iedereen neemt deel aan.
Het is ook kwestie van
die wedstrijd.
Smaak.
Voilà. En het gaat er gewoon om hoe dat jij je voelt en hoe dat jij je begeeft. En vooral ook dat je goed voelt. Maar Het gaat erom dat je je goed kunt voelen, ook met de mensen rondom u. Want dan zeggen sommige mensen tegen mij, wat maakt mij uit dat een ander zich goed voelt of niet? Ik zeg, ja, mij maakt dat wel uit. Want ik leef hier niet alleen. Wij zijn hier allemaal op bezoek, zal ik zeggen. Iedereen heeft zijn eigen huisje, maar wij wonen wel op een heel groot huis. Op eigenlijk de eigendom of het grondgebied, de aarde, dat niet van ons is. En uiteindelijk... Als ik u iets moet vragen of ik moet met u samenwerken, kan jij alle minuut mijn dag verpesten door arrogant of onbeleefd tegen mij te zijn. Dus vind ik het wel belangrijk dat jij u goed voelt en dat jij mijn dag niet verpest.
Ja.
En als ik dat met u doe en jij doet dat met een ander, dan kunnen we vermenigvuldigen in het positieve. En dan geloof ik er wel in dat mensen elkaar meer het goede gevoel vibe kunnen geven. Hetzelfde als je naar een winkel gaat of je vraagt iets, dat iemand een bot antwoord heeft. Niemand heeft dat graag. Daarom dat ik ook uitdrukkelijk de zin pas niet iets toe wat je zelf niet graag hebt. Niemand heeft graag dat iemand arrogant is tegen iemand. Niemand heeft graag dat iemand gewoon achter zijn rug bezig is of beliegt of bedriegt. Niemand heeft dat graag. Dus dan ga ik ervan uit. Ja, ga eventjes in jezelf en denk na van, wil ik dit?
Ja.
Vooraleer dat ik jou ga kwetsen, denk daarover na. Het is makkelijk om tegen jou iets brut te zeggen en jouw hart te breken.
Ja, maar het is ook, denk ik, zeer sterk jouw persoonlijkheid, een stukje opvoeding, maar vooral jezelf inzichten.
Ja.
En ook, jij bent naar mijn mening een van de weinig mensen dat ik ontmoet heb, die aan anderen ook iets hunnen. En niet jaloers zijn als een dame naast je is, die schoon is, durf je ook zeggen, amai, je bent schoon, zonder dat je jezelf minder schoon voelt, of minder goed, of minder slim, whatever. Hè. Live and let live, zo zie ik jou.
Ja.
Dat klopt toch?
Ja, dat klopt, absoluut.
Positief, ja.
Gewoon, dat is ook gewoon leuk. Allee, ik vind het ook veel leuker dat iemand zich gelukkig voelt, en niet alles maskereert, maar gewoon gelukkig voelt. En iemand kan ook gewoon heel mooi zijn, doordat hij zo'n mooie spontaniteit van binnenuit
en persoonlijke
karakter heeft. En dat straalt ook naar buiten. En ik vind dat gewoon fijn om ook mensen te leren kennen. En ik, gewoon als ik op een bankje zit en ik voel dat iemand aan het wenen is, ik weet dat ik ook altijd wel door mensen in mijn omgeving word afgeremd. Of mijn echtgenoot soms zegt van, zo het
moet je niet.
En dan zeg ik, maar dat is toch jammer. En ze is aan het wenen. En misschien is er wel iets erg. Misschien gewoon, ça va.
Maar je voelt ook mensen aan.
Ja.
Hoe gebeurt dat, Selma?
Dat is soms positief en soms negatief. Hangt er ook een beetje vanaf hoe je er zelf mee omgaat.
Is het op afstand of is het als je begint iemand interactie of praten? Of,
dat kan wel een beetje op afstand ook zijn.
Dus je ziet iemand en je denkt, die persoon is ziek of die persoon is... Zit met iets in?
Ik kan niet zo specifiek gaan zeggen van die is ziek. Dan kan ik wel zeggen van er is iets. Er is iets negatief. Dat kan zijn dat die persoon zich niet goed voelt. Dat kan zijn dat die persoon juist ruzie gemaakt heeft thuis. Maar ik voel dat er dan een negatieve aura rond die persoon hangt.
En hoe komt dat bij u binnen?
Ik voel dat vooral op mijn borstkas dan.
Op je ademhaling?
Ja, mijn ademhaling. En dan ben ik zo'n beetje uit mijn element. En dan denk ik, en dan word ik zo wel naar die persoon toegetrokken. En dan denk ik van...
Maar je wilt die helpen dan?
Ja, dan denk ik van, ik voer wel een gesprek en dan komt het wel. En dan, als ik dan toch iets kan zeggen, al was het dus een zinnetje dat ze meenemen. En dat het misschien even de motor doet draaien van, misschien moet ik het zo bekijken. Of gewoon zo die kleine lichtpuntjes dat je kunt doorgeven aan elkaar. Ik geloof er ook in dat het er heel veel zijn. Een schouderklopje, een lichtpuntje of even gewoon... iemand doen lachen kan ook iets leuk zijn. En dat je iemand uit zijn element haalt of uit een negatieve rollercoaster.
Ja.
En ik geloof erin dat wij dat allemaal wel bezitten, maar je moet dat echt wel willen gebruiken willen doorgeven.
En voor openstaan.
Ja, en voor openstaan, inderdaad.
Is dat ook iets dat je aan jouw kinderen meegeeft in opvoeding?
Absoluut.
Je hebt twee zonen, twee voetballertjes.
En
wat zeggen die daarop?
Ja, die zeggen wel meermaals, zeggen mij wel zo van, mama... Je moet ook aan jezelf denken en dat klopt wel. Daar ben ik ook wel meer gaan aan werken. Vooral na dat mama overleden is, dat de woorden dat zij mij meegegeven heeft, dat toch wel leerrijk zijn.
En wat zijn die woorden?
Vooral vergeet niet dat je leven ook voorbij gaat. En je moet niet altijd iedereen willen helpen, maar zorg dat je diegenen die helpen, dat die dat waard zijn. Want je hebt ook de bloedzuigertjes onder de mensen die altijd hun beklag komen doen en hun, ja, hun koffer komen leegmaken en dan zijn ze weer weg.
Maar de wijze vrouw is dat.
Ja, ja, ja.
Hoe lang is het geleden dat je mama is heen gegaan?
Dit jaar, 6 jaar. Ja.
Mm-hmm. Ja, ja. En dat is nog pijnlijk.
Ja, ja. Ja, het gemis dat blijft altijd. Hè. Ja.
Ja, was je mama ziek?
Ja, ze was ziek. Ja. 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 Lange tijd. Ze heeft 2 keer kanker gehad. Ja. Ja. Dus, ja. Maar een bijzonder sterke vrouw. Jammer dat ze het voor haar eigen niet heeft kunnen doen. De klik maken, maar ze heeft wel heel veel meegegeven en dat heeft mij ook heel sterk gemaakt. En dat geef ik ook door aan mijn kinderen.
Ja.
Dan zeg ik altijd, ga niet van achter in de rij staan, ga ook niet van voor staan, maar ga in het midden staan.
Oké. Okay.
Geef voor jou, geef achter jou.
Ja, hou de midden.
Vooraan is egoïstisch zijn, achteraan is uw eigen vergeten. Positioneer u ergens in het midden.
Ja.
Gun de mensen iets, wat ik ook heel belangrijk vind, is genieten van een ander zijn geluk is zo mooi.
Marcel, maar je bent gewoon waanzinnig. Je bent ongelooflijk.
Nee, maar echt. Ja, echt waar.
Er zijn weinig mensen die zo denken en zo handelen.
Ja, maar ik vind dat ook echt oprecht leuk. Mijn kinderen bezitten dat ook. En ik was daar zo dankbaar voor. Van, yes, jullie hebben dat ook. Zo een smile krijgen van een kind dat aan het spelen is. À la minuut of iets willen delen. En dat je daar oprecht een smile op je gezicht krijgt. Dat vind ik gewoon fantastisch. Ja. Dat is ook... Ja, dat je het belangrijk vindt dat een ander ook gelukkig is. En waarom hetzelfde, als we hier alleen zouden zijn, hoeven we met niemand rekening te houden. Maar we zijn hier niet alleen, we zijn hier met z'n allen. En het leven is fijner als we het fijn hebben met elkaar. Ja,
de glas is altijd half vol.
Inderdaad, ja. Inderdaad. Voilà.
Ja. Dat is ook iets dat ik zeg aan mijn kinderen. Ik heb ook 2 zonen. Hè.
Ja.
Tomorrow is another day and the sun will always come up.
Ja.
En in andere woorden, hoe moeilijk dat vandaag ook is. Ja. En soms is de situatie zo uitzichtloos. Ja, slaap er eens over. Dag daarna, de meeste zaken lossen zichzelf op. Hè?
Klopt.
Ja, het is another day, sun is shining. Spreekwoordelijk niet altijd letterlijk, maar het is... En ja, het leven gaat verder.
Klopt, ja. Het is hetzelfde dat... De meeste mensen zeggen, het leven is een strijd. En dat klopt ook. Ja, je hebt de ene dag is de andere dag niet. En je hebt wel obstakels en je moet wel soms worstelen voor zaken. Maar het leven is ook zo mooi. Waarom? Als je het anders bekijkt. Dus uiteindelijk, ja, een strijd, als die gestreden is, ja, dan ben je weer verder. En dan ga je ook gewoon weer verder. Wij hebben zoveel in ons mars. Het belangrijkste is dat ik altijd zeg van, verklein die cirkel niet. Duw dat een beetje van jou weg. Neem adem. Doe het rustig aan. Gaat het niet? Ga je denken van, ik ga hier uit mijn kramen schieten. Ik ga in iemand zijn hart breken. Ja, zonder u dan af. Tel tot 10. Word eventjes rustig. En
wees lief voor elkaar.
Voilà.
Ja, uiteraard.
En zeg dat dan op een andere manier. En dan ga je op een heel andere manier een communicatie hebben dan dat je iemand aanvalt.
Ja.
En dan is er ruzie en dan, dat is gewoon niet leuk.
Ja. En een goede dosis van zelfrelativering, inzichten en positivisme heb je gebundeld in jouw boek, Liever Vandaag dan Morgen, uitgegeven door Willems Uitgevers op Boekencafé. Waarom zou een kijker en luisteraar jouw boek willen lezen, Selma?
Ja, zoals ik voorheen ook zei, als je mij vragen ziet van, ja, hoe doen sommige mensen dat? Of, want ja, elk huisje heeft zijn kruisje. Of dat je zelf een moeilijke periode hebt. Of dat je een periode hebt dat je gewoon even wil weg zijn van het dagelijks gedoe. En je wilt je focussen op, want lezen, ik heb dat altijd gedaan. Lezen brengt u eventjes in een andere wereld. Geeft u ook andere inzichten. Is ook belangrijk dat je dat doet, vind ik. Want je hebt ook veel mensen, maar lezen, dat is saai. Nee, lezen is heel leerrijk. Elke dag kunnen we iets bijleren van iedereen.
Het is ook goede gymnastiek voor je hersenen.
Voilà.
Die ook nodig hebben.
Dus ik zou het belangrijk vinden dat mensen, zowel dames als heren, want het is niet een typisch vrouwenboek. Er zijn onderwerpen ook waaronder voetbal. En niet alleen daarom dat mannen het moeten lezen. Want de mannen die nu aan mij feedback geven, die zeggen ook van, maar jong, het is zo... Ja,
een mooie
enorm. Ja, en je denkt wel eens eventjes 2 keer na bij inderdaad de opvoeding van je kind, of het verleden, of je partner, of je werk, of je collega, of de manier hoe dat je je begeeft in het openbaar en hoe dat je omgaat met zaken. Het zijn zo die kleine puntjes en al die kleine puntjes maken ook 1 groot. En Belangrijk,
dat,
ja.
Dat is het. Hè. En dat is een mooie van Selma Baldemir, die vandaag bij ons gasten is, uiteraard. En de boodschap dat je meegeeft met jouw boek en ook door gewoon Selma te zijn.
Klopt.
Ik dank je alvast voor je komst naar onze studio.
Ik
wens jou heel veel succes met je boek. Ik zou zeggen, promote dat goed, want veel mensen zouden deze boek absoluut moeten lezen als dosis positivisme in onze dagelijks leven.
Dank je wel.
Voilà, graag gedaan. Voilà, dat was het voor vandaag. Mijn gasten vandaag was Selma Baldemir en Seca Dobrich en via Checking Out.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobrich. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.